Ik heb als tekst, als kerntekst gekozen, Jesaja 37, de laatste woorden van het vierde vers. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Gemeente, we hebben in de vorige prediking gezien dat Hiskia zich zeer beijverd heeft voor de dingen van de Heere. Hij heeft na de dood van zijn vader Achas de tempel gereinigd, de eredienst hersteld, een buitengewone ijver, helemaal aan het begin van zijn regering. Hij kleefde de Heere, de God Israëls, aan, zo lazen we. Hij kleefde, hij plakte hem aan, dicht bij hem. En nu zijn we, sprongetje in de tijd, 14 jaar verder. Dat moeten we eventjes in oogschouw nemen natuurlijk. 14 jaar verder. En dan komen er in één jaar twee heel grote beproevingen. Dat zijn de inval van Sanherib. We hebben ervan gelezen. En de tweede beproeving is, Hiskia werd krank tot stervens toe. Allemaal zo ongeveer in dezelfde tijd gebeurd. Allemaal in hetzelfde jaar. Ernstige beproevingen. Asaf zou tegen de Heere gezegd hebben, heb ik dan tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want mijn plaag is er iedere morgen. Asaf was ook zo ijverig, zo nauw in de wegen des Heeren, in de dienst van de Heeren. En hij had toch ook zoveel, hij kreeg zoveel mee te maken. Hij klaagde dit uit. En gemeente, we zien dat Hiskia datzelfde overkomt. We zouden zeggen, deze man is zo bezig in de dingen Gods. Zo ernstig. Zo toegewijd. En dan twee van zulke grote beproevingen. Zo kort na elkaar. En nu dit. He, wat moet dat toch voor de koning niet hebben betekent. Toch, gemeente, mogen we er ook niet helemaal aan voorbij zien. En dat zal ook in de preek meerdere keren benadrukt worden. We mogen er ook niet aan voorbij zien dat Hiskia zelf ook wel enige aanleiding voor deze beproeving had gegeven. Want deze beproeving was eigenlijk ook wel een beetje een bestraffing. Niet iedere beproeving is een bestraffing. De beproeving van Job bijvoorbeeld was geen bestraffing. Maar deze beproeving was ook een beetje een bestraffing. Want Hiskia was gaandeweg zijn regering toch iets gaan doen wat niet helemaal klopte. Was hij dan geen kind des Heren? Jawel, hij was een kind des Heren. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Meer dan de koningen die voor hem geweest waren. En toch, ook een kind van de Heren kan op een dwaalweg terechtkomen. Dat lezen we zo vaak in de schriften. Ga al Gods heilige maar na. U zult zien dat van de meesten, ver uit de meesten van hen, ook dingen verteld worden die niet goed waren. Jacob, Abraham, Mozes, al die mensen, David, al die mensen die hadden ook allemaal hun zonde, ze konden er ook in zonde vallen. Petrus, wat dacht u daarvan? Nou, dat was dus gemeente bij Hiskia ook het geval. Wat was er namelijk aan de hand? Hij steunde veel te veel op Egypte. Egypte, daar longt hij na met de ogen van kom ons alsjeblieft helpen, kom ons alsjeblieft helpen. Wat was daar dan verkeerd aan? Wat was daar dan verkeerd aan? Wel, hij moest op de Heere vertrouwen. Hij moest niet omzien naar een vleeselijke arm. Een vleeselijke arm. Naar mensenhulp. De Egyptenaren waren geen geest. Dat was maar vlees. En hun paarden waren ook geen geest. Dat was ook maar vlees. Paarden en wagens, ja, die hadden de Egyptenaren in menigte. En Hizkia hoopte dat ze hem te hulp zouden komen. In het noorden kwam de Assyrische macht opzetten als een bedreiging. De koning van Assyrië had kort tevoren Samaria reeds ingenomen, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Dat was nog maar een paar jaar terug. En hij kwam steeds verder opzetten naar het zuiden. Hij bedreigde ook Juda meer en meer. En op wie vertrouw je dan? Hizkia wist het wel, hij moest op de Heere vertrouwen. Maar ja, enige menselijke zekerheid is ook niet weg. Je wilt toch ook wat steun, wat politieke steun ontvangen, niet waar? Wat militaire steun, als het erop aankwam. En er was in Jeruzalem in die tijd een beweging, een groep, die erg op Egypte georiënteerd was. Die er erg voor waren om daar maar steun en hulp te gaan zoeken. En Hizkia was daar misschien wel niet de leider van, maar hij droeg die beweging, die gedachte wel duidelijk sympathie toe. Egypte. Egypte, als die ons maar komen helpen, ja, dan zal het wel goed komen. Jesaja de profeet was het daar glad niet mee eens. U kunt in hoofdstuk 30 en 31 lezen van het boek Jesaja, dat Jesaja in Jeruzalem geprofeteerd heeft, wee degene die aftrekken om wagens en paarden naar Egypte. Wee degene die op farao vertrouwen en op de Egyptenaren. Wee degene die het doen, hè? Jesaja, die ongetwijfeld volledig achter de hervormingen stond, die Hizkia had doorgevoerd, stond hij ongetwijfeld voor 100% achter. Die bekritiseerde de koning op dit punt heel duidelijk. En zei de koning duidelijk de wacht aan, maar Hizkia hoorde niet. Wat was er namelijk allemaal gebeurd? Hè? Wat was er namelijk gebeurd die toestand in gang had gezet? Nou, zijn vader Achas, de goddeloze Achas, die had ooit de Assyrische hulp ingeroepen. Toen zijn koninkrijk Juda werd aangevallen door het Noordrijk, Peka, de zoon van Remalia, en door de Syriërs van Damascus, Rezin, koning van Syrië, die vielen samen Juda aan. Toen had hij boden naar Nineveh, naar Assyrië gestuurd om hulp. En de Assyrische koning had hem geholpen. Hij had de Syriërs en Israël, het Noordrijk, een lesje geleerd. Maar tegelijkertijd had hij ook zijn hand op Juda gedrukt. Dat was natuurlijk Achas bedoeling niet, maar dat gebeurde wel. Hij maakte van Juda tegelijkertijd ook zijn vazalstaatje. Achas raakte zijn zelfstandigheid kwijt. Hij moest voortaan de koning van Assyrië dienen. Ja, dat komt ervan als je bij vreemde machten hulp gaat zoeken. Dan leggen ze de hand op je. Dan raak je je zelfstandigheid kwijt. Nou, dat heeft Achas dus ook beleefd. En Achas was gestorven. En wat wilde Hizkia nu? Die wilde dat juk van de koning van Assyrië, dat wilde hij kwijt. Dat wilde hij van zich afwerpen. Was dat dan verkeerd? Nee, gemeente, dat was op zich niet verkeerd. Want zijn vader had dat bondgenootschap met de Assyrische koning nooit moeten beginnen. Dus dat was niet verkeerd dat hij daar vanaf wilde. Helemaal niet. Maar wat wel verkeerd was, dat was dus dat hij daarvoor leunde op de Egyptenaren. Dat was wel verkeerd. Als hij bescherming wilde hebben tegen de Assyrische koning, dan moest hij vertrouwen op de Heere der Heerschare. Als iemand dat weten kon, dan was dat Hiskia. Maar hij deed het niet. Hij vertrouwde in ieder geval naast de Heere. En naast de Heere, dat kan eigenlijk niet, hè. Je vertrouwt op de Heere of je vertrouwt niet op de Heere. Maar naast, dat kan eigenlijk niet. Naast de Heere vertrouwde hij toch ook op de Egyptenaren. En dan zie je gewoonlijk dat je uiteindelijk per saldo het meest op de mensen vertrouwt en maar een klein beetje op de Heere. En dat kan de Heere natuurlijk niet verdragen. Dat voelt u wel, hè. God is een rechtvaardig en een heilig God. Die kan niet verdragen dat zijn kind en knecht Hiskia op mensen vertrouwt, vlees tot zijn arm stelt. Dat kan de Heere niet verdragen. En dat vertrouwen niet op hem, maar op vlees. Vlees en geen geest. En nu was het moment gekomen dat de koning van Assyrië eraan kwam. Om Hiskia betaald te zetten dat hij het juk verbroken had. Dat hij in opstand was gekomen, dat hij tegen de koning van Assyrië rebelleerde. Hij kwam de dingen van Achas, die kwam hij niet na. Wat die Achas had opgelegd, die Assyrische koning, dat kwam Hiskia niet langer na. Hij wierp het juk van de Assyriër van zich af. En hij had geluk dat de Assyrische koning niet helemaal meteen kwam met zijn leger. Je had eventjes wat anders te doen in het oosten. Dat duurde even. Daar had hij nog geluk bij. Hij had nog wat tijd om de muren van Jeruzalem te versterken. Hij had nog wat tijd om alle waterfonteinen buiten de stad te stoppen. Dat deed hij ook, hè. Zodat de Assyriërs, als ze zouden komen, geen water zouden vinden buiten de stad. Alleen maar in de stad moest er water zijn. Daarvoor had hij een speciale leiding aangelegd. De stad in, van de Gihonbron vandaan. Daar had hij nog even de tijd voor. Maar, u raadt het al. Het duurde natuurlijk maar een poosje. Toen kwam die Assyrische koning er toch aan. En hij ging drastisch te werk. Hij nam stad voor stad van Juda, nam die eerst. En hij begon bij de andere steden, die nam die één voor één. Achter waren allemaal zulke grote steden niet. Die nam die één voor één allemaal in. Alleen Lachis en Libna in het westen van het land, die had hij nog niet veroverd. Daar was hij nog mee bezig. En dan zou hij naar Jeruzalem komen. Dat zou aan de beurt zijn. Dan zou koning Hiskia als een vogel in zijn kooi komen te zitten. Ja, de laatste stad, het laatste bolwerk. Hè? Dus er was heel, heel grote nood. Wat heeft Hiskia toen gedaan? Nou, we lezen in 2 Koningen, waar dit verhaal ook vertelt, wat deze geschiedenis. We lezen in 2 Koningen, dat staat er hier bij Jesaja niet bij. We lezen in 2 Koningen dat Hiskia zich eerst aan de koning van Assur heeft onderworpen. Hij is dus in zijn schulp gekropen. Hij zond boden naar Lachis, waar hij gelegerd was, die Assyrische koning, met de boodschap: ik heb gezondigd. Wat had hij nou tegen de Heere moeten zeggen? Ik heb gezondigd tegen u. Dat had ik tegen de Heere moeten zeggen. Ik heb gezondigd. Door op de Egyptenaren te vertrouwen. Dat was wel een belijdenis waard geweest. Ik heb niet naar uw profeet geluisterd. Niet naar Jesaja geluisterd. Die had het bij het rechte eind. Dat we niet mochten aftrekken naar Egypteland toe. Dat had hij moeten zeggen. Ik heb tegen u, de Heere, gezondigd. Hij had in de schuld moeten komen. Meteen. Toen de Assyrische koning eraan kwam. had hij meteen zijn zonde van het vertrouwen op de Egyptenaren moeten beleiden, maar dat deed hij niet. Hij zei, ik heb gezondigd tegen de Assyrische koning. Hij probeerde op die manier onder de verovering van de stad Jeruzalem uit te komen. Hij zei tegen de Assyrische koning, ik heb verkeerd gedaan door tegen u te rebelleren. Ik zal u betalen wat u me oplegt als u dan maar aftrekt. Als u dan maar weer naar Nineveh gaat. En die Assyrische koning die ging erop in. Sanherib, die ging erop in. Hij zei, 30 talenten goud. 300 talenten. Talent is een groot hoeveelheid hoor. 300 talenten zilver. 30 talenten goud. Dat leg ik u op. Als u dat betaalt, ja, dan is het oké. Okay, dan vergeef ik je de rebellie. En wat deed Hiskia? Hij stripte de tempel. Nota bene de tempel die hij zelf had hervormd. De tempeldienst die hij zelf weer had hersteld. Die werd van al het goud beroofd. Ja, dat moest opgebracht worden. Zijn eigen schatten, de schatten van zijn koninkrijk en van zijn eigen huis. Hij raakte heel veel kwijt van de schatten die hij verzameld had. En die mogelijk ook al zijn vaderen verzameld hadden. 30 talenten goud, 300 talenten zilver. Dat moest hij opbrengen aan de Assyrische koning. Dan zou die met zijn leger vertrekken. En wat gebeurde er? Bedrog. Ja, zo zijn de groten der aarde. Tot op de dag van vandaag toe. Je kunt ze vaak voor geen cent vertrouwen. Want Hiskia had alles opgeleverd. Hij had aan alle voorwaarden voldaan. En toch ging de koning van Assyrië niet weg. Maar hij kwam toch tegen Jeruzalem. Hij kwam toch tegen Jeruzalem. Hij kwam zijn woord niet na. Hiskia was zijn geld kwijt, maar hij had daar niks meer bereikt. Hij was nog even ver. En die Assyrische koning die had zijn centjes al binnen. En toch zou hij nog tegen Jeruzalem ter strijde komen. Dat is natuurlijk niet eerlijk, hè? Dat is helemaal niet eerlijk. Maar ik zei al, zo zijn de groten der aarde. En Hiskia, als je zelf niet in Gods wegen wandelt, ja, dan heb je dit te verwachten. Zo zijn de mensen. Ga maar eens met mensen, ga daar maar eens mee in zee. Nou, je komt nogal eens een keer bedrogen uit. Hoe groter geest, hoe groter beest, zei eens iemand tegen mij. En dat is vaak zo, hè? Hoe groter in macht en in majesteit en in eer en in verstand en al die dingen meer, hoe minder te vertrouwen. Hoe groter geest, hoe groter beest. En dat gold van Sanherib, de koning van de Assyriërs ook. Hij bedroog Hiskia waar hij bij stond. Zijn geld was hij kwijt. Maar hij was er nog niks meer opgeschaft. En dan lezen we in 2 Kronieken, waar deze geschiedenis ook staat, dat hij ook nog bij zich riep zijn krijgsoversten. En hij zei tegen ze, vertrouwt nou op de Heere, want de Heere onze God, die is in staat om ons te verlossen. Dat zei Hiskia nota bene tegen zijn krijgoversten, toen ze bij elkaar riep. Ja, dat is heel mooi, Hiskia, dat je dat zo zegt. En dat zul je ook nog wel gemeend hebben, maar, dan betekent dat ook dat je nou niet meer naar Egypte kijkt. Dat je die zonde beleidt en dat je van die zonde voortaan afstaat, afstand doet. Dat is toch logisch, hè? Als je tegen anderen zegt, wij moeten op de Heere vertrouwen, dan moet je het natuurlijk zelf ook wel doen. Als ik u dat verkondig vanaf de preekstoel, dat u zich op de Heere moet verlaten, maar ik doe het zelf niet, dan maakt u daar terecht aanmerking op. Dan zegt u, nou dominee, ik ga het eerst maar eens zelf in praktijk brengen wat u ons allemaal voorhoudt. Want anderen prediken, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk om te doen. Maar nu zelf, hè. Nu zelf, hè. Wij moeten ook wel aan u zelf kunnen zien dat u in die wegen wandelt. Nou, terecht dat u dat zegt. En dan ben ik niet eens geen koning, dan ben ik maar een eenvoudige dorpsdominee. Maar Hiskia was koning en die moest toch inderdaad het goede voorbeeld geven. En dat gaf hij niet. Hij zei tegen zijn overste, wij moeten op de Heere vertrouwen. Heel prima. Heel erg mee eens. Maar hij deed het zelf niet. En zo kwam het gezantschap van Sanherib kwam voor de muur van Jeruzalem. Drie voorname hovelingen van de koning, van de Assyrische koning, had hij gestuurd naar Jeruzalem toe om Hiskia bang te maken. Bang te maken. Hij had gehoopt van met zijn geld dat de Assyrische koning weg zou trekken. Dat had hij ook mogen verwachten. Dat was hem ook beloofd, maar dat gebeurde dus niet. Drie belangrijke mannen, Rabsakee, Rabsaris en Tartan, die stonden daar voor de muur te schreeuwen. Te schreeuwen tot het volk dat op de muur was. Want ze wilden de onderdanen van de koning Hiskia, die wilden ze bang maken. Zo bang dat Hiskia de stad wel zou moeten overgeven. Dat de bevolking van Jeruzalem de koning er wel toe zou dwingen om dat te doen. En wat zei die? Wat zei Rabsakee, want dat was de woordvoerder. Wat zei die? Hij zei, ik weet wel wat het bij jullie is, hè? Jullie vertrouwen op Egypte om de wagens en om de paarden. Oei. Een schot in de roos. Dat was waar. Ja, hij gebruikte dat om ze bang te maken. Dat was wel waar. Hier wordt de vinger gelegd door de vijand. De vinger gelegd op de zere plek. Op de wonden. Daar was Hiskia inderdaad mee bezig. En er waren velen in de stad mee bezig. Er was een grote groep, een grote partij, een bovenliggende partij. Die ook die dat allemaal vond. We moesten Egypte moeten we het van hebben. En dat wordt daar zomaar eventjes door die Rabsakee hen voor de voeten geworpen. Een schot midden in de roos. Ontdekkende prediking, hè. Ontdekkende prediking. Niet door een knecht van de Heere. Niet door een profeet. Maar door die Rabsakee, gezonden door Sanherib. Die legt daar de vinger bij de waarheid. Jullie vertrouwen op Egypte. Vanwege de wagens en de paarden. Dat is toch om van door de grond te gaan, nietwaar? Moet die je nou de waarheid dan zeggen? Als je dan naar mijn knechten, de profeten, niet wilt horen. Nou, dan zal ik het je zomaar verkondigen. Door je vijand. Die zal ik het je voor de voeten werpen. Dat moet toch, gemeente, dat moet toch, toen Hiskia dat hoorde, dat hij dat gezegd had. Want hij stond niet zelf bij de muur. Hij had ook drie van zijn hovelingen, had hij daar op de muur gezet om met die mannen te praten. Hij was er niet zelf bij, zelf in zijn paleis gebleven. Maar toen hij dat later hoorde, toen moet dat Hiskia wel een doodsteek in zijn ziel zijn geweest. Toch? Dat kan toch bijna niet anders. Dat die Rabsakee het zo bij het rechte eind had. En hem zo direct op zijn diepe zonde wees. Hij zei nog meer. Hij zei, jullie hoeven van God op God geen vertrouwen te stellen. Daar hoef je niet op te rekenen. Daar hoef je niet op te rekenen op jullie God. Want Hiskia heeft immers zijn altaar overal omgeworpen. Was ook waar dat laatste. Hij was goed op de hoogte, Sanherib en Rabsakee waren goed op de hoogte. Hiskia had inderdaad overal in heel Juda op alle hoogten de altaren afgebroken. Want ze moesten allemaal naar dat ene altaar dat de Heere in Jeruzalem in de tempel had staan. Daar moest geofferd worden. En niet op de hoogte, niet op allerlei plaatsen. Maar volgens Gods wet moest dat op het altaar dat hij had laten maken. Dat hij had verkozen. Dus dat was op zichzelf ook waar, hè, dat Hiskia dat had gedaan. Maar Rabsakee misbruikt dat. Om tegen de mensen op de muur te zeggen, nou als al die altaren van jullie God door hem afgebroken zijn, nou dan zal hij heus niet op die God nog kunnen rekenen hoor. Dan zal die God heus niet goed vinden. Die vond het juist wel goed, maar hij deed het voorkomen, die rapsakee, alsof dat de Heere Hiskia zal aanrekenen. En dat Hiskia dus bij zijn God niet meer terecht zou kunnen, omdat hij immers al zijn altaren verbroken had. Het was juist naar Gods gebod. Maar hij deed het anders voorkomen, dat is gemeen, hè. Dat is vals. Hij zei nog meer. Hij zei ook, waar zijn nou jullie ruiters en jullie wagens waar jullie mij mee kunnen weerstaan? Als jullie mij duizend ruiters, paarden kunnen leveren, dan zal ik, of ruiters kunnen leveren, zal ik de paarden leveren. Jullie mij duizend ruiters kunnen leveren, zal ik de paarden leveren. Die hebben jullie niet eens. Hè? Dus hij wees ook op de geringe macht die Hiskia had. Ook terecht. Zonder twijfel terecht. Vergeleken met Assyrië stelde Juda niks voor. En als klap op de vuurpijl hoonde hij de God van Israël. Want hij zei, al die steden die ik al ingenomen heb, ik Assyrische koning, niemand, geen enkele god van die steden heeft zijn stad uit mijn hand kunnen verlossen. Niet één. Het waren allemaal, hebben ze voor mij het onderspit moeten delven. Nou ja, zal dan jullie god dat dan wel kunnen? Zelfs de god van Samaria heeft dat niet gekund. Ja, dat is een pijnlijke zaak, hè, dat ook aangesneden wordt. Zelfs de god van Samaria heeft het niet gekund. Is dat niet dezelfde god die ook in Jeruzalem wordt geëerd, althans dat had ze horen te zijn, hè, dat er in Samaria de God van Israël geëerd werd. En zelfs de God van Samaria heeft zijn stad niet uit mijn hand kunnen verlossen, zegt Sanherib. Nou, dan zal jullie God dat er immers ook niet kunnen. En wat zal jullie God nou meer zijn? Meer zijn dan al die andere goden, hè. Dus hij hoont de ware God, de God van Israël. Gemeente, die woorden die Rabsakee spreekt, dat zijn woorden uit de afgrond. Dat zijn woorden waarin waarheid en leugen met elkaar vermengd worden. Halve waarheden die hele leugens zijn. Hier is de paradijsslang aan het werk. Die deed het ook zo met Eva. Ook waarheid en leugen met elkaar vermengen, om te verleiden, om te misleiden. Zo probeert hij dus het volk, het eenvoudige volk op de muur, probeert hij van de koning af te trekken, afvallig te maken. Dat ze in opstand zullen komen tegen Hiskia, en dat Hiskia wel gedwongen zal zijn om zijn stad over te geven. En hij belooft ze ook nog eens een keer, en dat doet eigenlijk de engel uit de afgrond ook altijd. Hè. Hij belooft ze ook nog eens een keer koeien met gouden horens. Want wat zegt hij nou, als jullie je nou aan mij overgeven? En doe dat nou maar, want het wordt toch niks. Jullie hebben geen macht en Egypte, die helpt jullie toch niet. En jullie God kan je ook niet verlossen. Dus geef je nou maar over. Ja, dan zal ik jullie naar een beter land brengen als waar jullie nu in wonen. En dan zullen jullie het daar goed hebben. He, dus ze zullen wel in ballingschap moeten, dat wel. Dat wel. Dat klinkt in zijn woorden door. Dat deden de Assyrische koningen trouwens altijd. Als ze stad innamen, dan moest het volk in ballingschap worden gevoerd. Maar ze zouden het er levend afbrengen en ze zouden het daar veel beter krijgen dan ze nooit hadden gehad. Enzovoort, enzovoort. En nou, ja, hij probeert het dus een beetje aanlokkelijk voor te stellen, die overgave van de stad. Aanlokkelijk voor te stellen. He. Nou, dat is ook de geest uit de afgrond. Niet waar? Onderwerp je maar aan mij, dan zul je het goed hebben. Dat zegt de duivel ook altijd. Buig je hals maar gerust onder mij en wees mij maar gehoorzaam. Blijf mij maar dienen. Ga mij maar dienen. Want mij is gegeven alle macht over alle koninkrijken der volkeren, zei die tegen de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Ik beloof je van alles en nog wat. Je zult het goed hebben met mij. Nou, het tegendeel is waar, dat weten we. Het tegendeel is waar, maar hij weet het altijd zo aanlokkelijk voor te stellen. Hè? Dien de wereld maar, dien de zonde maar. Zeg je dat ook niet tegen jullie, jongelui? Dien de wereld maar, dien de zonde maar. Je zult het beste hebben, je zult het vrolijk hebben hier in deze wereld. Je zult een mooie jeugd hebben, een mooi leven kun je van me krijgen. Nou, dat belooft de duivel altijd aan iedereen. En daar weet hij ook heel wat ogen mee dicht te smeren, nietwaar. Zodat ze niet helder zien welke toestand dat ze zich in bevinden. He, zodat ze zich laten misleiden en laten meeslepen de dienst van de wereld en de dienst van de zonde in. Zo doet die mooi praten, Rapsakee, dat daar ook. Hij lastert de God van Israël, maar hij stelt de mensen op de muur prachtige dingen voor. Hij doet dat in een eigen taal, in het Hebreeuws. Rapsakee kende blijkbaar Hebreeuws. Niet in het Aramees, de koning van de taal van de Assyriërs en van de Babyloniërs en eigenlijk van het hele gebied van twee stromenland, dan sprak men Aramees. Nee, hij sprak niet in die taal, hij sprak in het Hebreeuws de mensen toe, want zij moesten bang worden gemaakt. Zij moesten van Hiskia worden losgeweekt, niet waar? Zij moesten de koning gaan dwingen om de stad maar over te geven aan de Assyriërs. Dan zouden ze er nog het beste van afkomen. Dat wilde hij bereiken. Een kluwe van waarheid en leugen dooreengemengd. En dan weet je wel wat het wordt, hè? Een halve waarheid is al een hele leugen, zegt het spreekwoord. Nou, gemeente, het was leugen en bedrog tot en met. Ook het ware wat hij sprak, daar had hij een verkeerd oogmerk mee. Ook dat hij Hiskia op zijn zonde wees, dat hij op de Egyptenaren vertrouwde, daar had hij een verkeerd oogmerk mee. Dat hij hem ervan beschuldigde, dat hij de altaren van die God had omgeworpen, daar had hij een verkeerd oogmerk mee. Met alles had hij een verkeerd oogmerk. Het was pure, pure verleiding. Pas op met die gast. Pas op met de geest uit de afgrond. Want dan stelt je de dingen altijd anders voor als dat ze in werkelijkheid zijn. En hij heeft er al velen verblind. Tot op de dag van heden toe. En hij gaat er nog steeds mee voor. Pas op met de paradijsslang. Want hoe geniepig gaat die toch te werk. Die leugengeest is hier in de mond van Rapsakee. En in degene die hem gezonden had, Sanherib, heel duidelijk werkzaam. En wat zal de koning dan nu doen? Wat zal de koning dan nu doen? Hiskia. Als hij zijn knechten terug ziet komen, die drie, Eliakim, Sebna en Joa, de drie voorname beambten die hij naar de muur gestuurd had, als hij die terug ziet komen, dan ziet hij het al aan hun gezichten. Wie staat somber? Rapsakee trekt niet weg. Sanherib trekt niet weg. Betalen van al dat zilver en dat goud heeft niet gewerkt. Hè? Dat ziet hij aan hun ogen. Ze komen met gescheurde klederen tot de koning. Het is mislukt, koning, wat we geprobeerd hebben. De koning van Assyrië met geld af te kopen dat hij weer vertrekken zal naar Nineveh. En dat hij de stad Jeruzalem sparen zal. Het is niet gelukt. Het is niet gelukt. We zijn bedrogen. Wat doet koning Hiskia dan als hij die slechte tijding van zijn drie knechten hoort? Dan gaat hij in de tempel. Hij gaat in het huis des Heren. En wat gaat hij daar doen? U zal zeggen, hij zal er misschien wel offers gaan brengen, hij zal er misschien wel gaan bidden. Het staat er niet, gemeente, wat hij daar doet. Het staat er niet. Hij zoekt wel een goede plek op, dat moet ik wel zeggen. Hij is niet los van de Heer. God laat zijn kinderen nooit helemaal los. Maar ik wijs u er met nadruk op dat er niet staat dat hij daar in de tempel ging om te bidden. Tenminste, nu nog niet. Verderop in de geschiedenis, als Rapsakee nog een keer gekomen is om de God van Israël te honen, ja, dan, en dan hebben ze brieven bij zich, Dan gaat hij op in de tempel, spreidt de brieven eruit en gaat hij daar bidden. Dan pas gaat Hiskia in het gebed. Nu nog niet. Je leest het althans, je leest het niet. Wat doet hij wel? Hij zendt een paar boden van hem naar Jesaja, de profeet. En hij zegt, hef gij een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Jesaja moet bidden. Het wordt bij Jesaja neergelegd en aan hem uitbesteed, zouden we bijna zeggen. Jesaja de profeet, die moet het maar doen. Hiskia, zou je nou zelf niet bidden dan? Ja, maar kun je bidden? Als je op twee gedachten hinkt, kun je dan eigenlijk wel bidden? Dat is toch wel een goede vraag, denk ik, hè? Kunnen je gebeden niet verhinderd worden dan? Staat in het huwelijksformulier, als mannen slecht voor hun vrouwen zijn, dan zullen hun gebeden verhinderd kunnen worden. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Je gebeden verhinderd worden. Mij dunkt, gemeente, dit is hier bij Hiskia het geval. Hij kan zelf niet bidden, omdat het niet vlak ligt tussen de Heer en hem. En het valt me ook zo op dat hij niet zelf naar Jesaja toe gaat, maar dat hij die mannen naar hem toe stuurt. Zijn ambtenaren en een paar van de priesters stuurt hij naar hem toe. Zo zegt Hiskia. Maar Hiskia gaat zelf niet naar de profeet toe. Het zit ook tussen die twee kennelijk niet vlak. Jesaja was de man die de koning bestraft had over zijn koketteren met de Egyptenaren. Hij had hem over bestraft. En ja, hij had niet geluisterd. Hiskia had niet geluisterd tot op de dag van heden toe niet. En hij had ook nooit zijn schuld er nog over beleden. Ja, nog nooit, hè. Zijn schuld niet beleden daarover. En niet geluisterd ook niet. En ja, daarom, mij doet gemeente dat het zit niet goed tussen die twee. En je kunt het ook nog in iets anders zien. Dat het niet goed zit tussen Hiskia en God en tussen Hiskia en Jesaja, dat kunt u zien in het vierde vers. Daar staat namelijk, misschien zal de Heere, uw God. Hoort u dat? Uw God, horen de woorden van Rabsakeer. De welke zijn Heer de koning van Assyrië gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere, uw God, gehoord heeft. Twee keer over wordt tegen Jesaja gezegd door de bode, uw God. Zo heeft Hiskia het hen opgedragen. Dat moeten ze gaan zeggen. Uw God. Hij zegt niet mijn God, onze God. Het zit niet vlak tussen de Heere en Hiskia. Het zit ook niet vlak tussen de koning en de profeet. En daarom lees je niet dat Hiskia zelf bidt. Hij laat het aan Jesaja over. Die kan bidden. Die moet voorspraak zijn voor het volk. Hij gaat niet zelf. Hij zegt twee keer over in dat vers. Uw God. Jesaja's God dus. Is dat niet aan jouw God, Hiskia? Is dat niet jouw God dan? Nou, dat zal Hiskia niet ontkend hebben, denk ik. Maar hij kan het blijkbaar toch niet over zijn lippen krijgen op dit moment. Zijn gebeden worden kennelijk verhinderd. En dat woordje misschien, hè. Misschien zal de Heer uw God horen. De woorden van Rabsakeer. Ik weet wel dat Hebreeuwse woord dat er staat, dat kan ook wel betekenen, ach, mocht het zo, toch eens zo zijn. Het kan ook een wens uitdrukken. Maar die twijfeling klinkt er toch ook in door. Wellicht, misschien zal de Heer uw God horen de woorden van Hiskia. Hiskia is duidelijk niet op zijn plaats. En nou is er al zoveel gebeurd. De koning van Assyrië is al in het land. Hij heeft Lachish inmiddels ook al ingenomen. Libna is nou in de buurt en dan komt hij naar Jeruzalem toe. Hij heeft zijn boden al gezonden, die drie machtige mannen die staan schreeuwen daar bij de muur van de stad. En die het volk en iedereen bang maken, die ook Hiskia de klederen doen scheuren. Hij heeft al zoveel nu ondervonden. Maar wanneer komt de mens op de knieën? Wanneer komt de mens op de knieën? Ook een kind van God, dat afgedwaald is. Dat in een bepaalde zonde is gevallen. Staat u vooraan om uw zonde te belijden aan de Here? Is dat bij u het eerste werk dat u doet? Ach nee, gemeente, dat wil ons vaak zo laat pas over de lippen komen. En dat is wel de les die we kunnen leren uit deze geschiedenis. Dat zie je aan Hiskia ook. Je hoort hem er niet over. Je hoort hem niet over zijn zonde. En dat hij dan allemaal aan zichzelf te wijten heeft wat er allemaal gebeurt. En dat het een bezoeking is van Gods wegen over zijn eigen gedrag. Je hoort hem er niet over. Hij belijdt geen zonde. Hij belijdt geen schuld. Je wordt dat niet gewaar bij hem. Dat is erg, hè? Maar dat er zoveel nodig is om een mens op de knieën te krijgen. En dan zeg je, ja, een onbekeerde natuurlijk, een goddeloze wordt het die op de knieën komt. Ja, dominee, dat duurt zoveel, hè. Dat duurt zo lang, hè. Dat is inderdaad niet zomaar gebeurd. Nou, gemeente, ik denk dat er nog meer tijd nodig is vaak om Gods kinderen op de knieën te krijgen. Een goddeloze is vaak nog eerder verkeerd dan dat iemand die de Here kent en aankleeft en in de zonde valt, dat die bekeerd is. Hè? Dat duurt vaak nog langer. Kijk maar eens naar David. Hè? Een jaar lang heeft hij ermee gelopen. Met die zonde van Uria en Bathsheba. En heel direct moest hem de waarheid worden gezegd. Gij zijt die man. Ja, toen was er natuurlijk geen houden aan. Toen was er geen houden aan. Het heeft wel een jaar geduurd. Wat dacht u dat het toen vlak gelegen heeft tussen de Here en David? Dat gebedsleven van David in dat jaar. Durven niet naar te raden, gemeente, hoe dat geweest moet zijn. Durven niet naar te raden. Dat kan niet veel zijn geweest. Hè. En zo was het met Hiskia ook. Hè. Maar voordat hij is op zijn plekje weer is. Hè. Nou, straks komt Rabsakeen nog een keer terug zo dadelijk. Ja, en dan gaat hij weer bidden. Dan gaat hij bidden. Ja, en gaat hij dan ook al zijn zonde belijden? Nee, dat nog niet. Dan grijp ik eventjes vooruit op wat er nog komen zal. Daar is nog die tweede beproeving straks voor nodig. In datzelfde jaar. Die ziekte. Dan komt Hiskia in de schuld. Maar zie het nou, beste mensen. Zie het nou, dat wij niet vooraan staan. Als we gezondigd hebben tegen de Here om onze schuld te belijden. Dat is het laatste wat we doen. Helaas. Helaas. We proberen het graag nog een poosje te verzwijgen. Hij wist heel goed waarom de schoen wrong. Dat wist Hiskia heel best. Dat was hij allemaal lang duidelijk. Het was niet voor niks dat hij ook niet zo naar Jesaja toe durfde te gaan. Hij wist heel goed waarom de schoen wrong. Heel goed. Maar mensen, als er nou iets is tussen de Here en tussen je ziel, als je nou de Here mag kennen en er is een verduistering gekomen door je eigen schuld. En je weet wat dat is. Je weet waar het aan ligt. Wacht dan alsjeblieft. Wacht dan alsjeblieft niet zo lang. Maar zeg het tegen de Here alsjeblieft meteen. Hij weet het toch. Hij weet het toch. Hij wil het ook uit uw mond horen. Hij wil uw vernedering zien. Uw verootmoediging wil hij zien. Hij wil dat u gelovig op vergeving gaat pleiten. Dat wil de Heere. En doe toch niet zo als Hiskia dat deed. Hij ging wel de tempel in, maar daar bleef het ook bij. Hij liet Jesaja de klus opknappen, zullen we maar even zeggen. En gelukkig, gemeente, Jesaja werd door de Heere nog verhoord ook. Zeker. Want de boodschap die komt, hè, ik zal u uit de hand van de Assyriër verlossen. Het staat in vers 6 en 7. Vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de dienaars van de koning van Assyrië mij gelasterd hebben. Want de Heere God die gaat inderdaad wel voor Jeruzalem opnemen. Want die lastering die kan de Heere niet verdragen. Hij wordt gelasterd. Dan komt de Heere er tegenop. Hè? Dan komt de Heere er tegenop. Dat zullen we ook in de volgende preek nog wel nader zien. Hè? Dat kan de Heere niet tegen. Hè? Dus de Heere gaat Jeruzalem verlossen. Het gebed van Jesaja wordt gehoord. De belofte van de verlossing, die wordt al verkondigd. Maar het is het gebed van Jesaja, die hier biddend voor zijn volk als een hemeltolk de Heere aanroept om redding, om behoud. Het is het gebed van Jesaja dat verhoord wordt. Hè. We lazen de vorige keer in de geschiedenis over het Pascha, dat Hiskia zelf de voorbidder was. Voor die mensen die het Pascha vierden, terwijl dat eigenlijk niet kon, ze deden dat niet volgens de wet van Mozes. Toen was Hiskia zelf de voorbidder. Hier niet. Hier niet. Hier moet je het aan Jesaja overlaten. En het is maar goed, gemeente, dat er nog een voorbidder was. Dat Jesaja de profeet, Gods knecht, de zoon van Amos, dat die biddend heeft gepleit bij de Heere. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Want deze dag is een dag van benauwdheid, van schelding, van lastering. Daarmee wordt de nood uitgedrukt die de stad had. Want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. En er is geen kracht om te baren. Dat is wat, hè. Als het kind nodig geboren moet worden. En het kan niet, want de moeder heeft de kracht niet om het voor te brengen. Dan moet het blijven zitten. Dan gaat het mis. Dan gaat het mis zoals Paulus. Hè? Paulus was een ontijdig geborene, zegt hij in 1 Korinthe 15. Dat wordt dan vaak uitgelegd alsof Paulus een te vroeg geboren kind zou zijn. Maar dat is niet waar hoor, dat is helemaal de bedoeling niet. Een ontijdig geboren, kijk maar naar het verband, dat betekent een kind dat te laat geboren was. Dat eigenlijk dus er niet meer bij kon horen. Hè? De laatste van al de apostelen. Mij is als laatste van al de apostelen is hij ook aan mij verschenen. Ik kon er eigenlijk al niet meer bij horen, de barenstijd was al voorbij, maar het kind zat er nog, ten dode opgeschreven. Moeder en kind ten dode opgeschreven, want als het geboren moet worden, en het kan niet geboren worden, omdat er geen kracht is om te baren, ja dan blijft het zitten en dan kost het moeder en kind leven. Zo gebeurde dat vroeger nog eens een keer. Zo gebeurde dat vroeger nog alles een keer. Tegenwoordig zijn er middelen om in te grijpen, maar dat had je vroeger niet. En Paulus noemt zichzelf ook zo'n ontijdig geboren, die er toch nog levend ervan afgebracht. Als laatste mocht hij er toch nog bij zijn. Dat is 1 Korinthe 15. Hier wordt datzelfde beeld gebruikt. De benauwdheid is zo groot, de barensnood is zo groot, maar het kind kan niet geboren worden. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En daar gaat de bede van Hiskia, die gaat naar boven. Daar zat niks tussen. Bij de profeten, bij de Heere. Bij Hiskia wel, bij Jesaja niet. En het kwam voor zijn heilige oren. En de Heere heeft verhoord. En Hiskia, ja, die zal die nog wel terechtbrengen. Zeker nog wel. Dat komt nog. Hoe de Heere dat doet. Amen.